Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Shaila Zittelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met experts van de redactie spreken over wat er allemaal aan het veranderen is in de wereld. En vandaag gaan we het hebben over een politieke verandering in Nieuw-Zeeland. Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland, die onverwacht vertrekt. Ja, normaal zou je niet zo snel spreken over een Nieuw-Zeelandse premier, maar zij heeft het toch wel geschopt tot een wereldwijde beroemdheid, hè, Caroline Vos?
Ja, dat kun je wel stellen. Ja, ze was natuurlijk echt een rolmodel voor nieuw leiderschap. En daar valt wel het een en ander over te zeggen.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Caroline Vos, jij bent redacteur op de Buitenlandredactie. En aan de lijn, nu vanuit Stockholm, heb ik Jeroen Visser, onze correspondent. Ja, wat moet je zeggen? Noordelijk Europa? Dag Jeroen.
Ja, de Nordics. Ja.
De Nordics, ja. Maar hiervoor, jouw vorige standplaats was Zuid-Korea en jij versloeg heel Zuidoost-Azië en ook Nieuw-Zeeland. Jij hebt Dern zelfs een keer geïnterviewd, toch?
Klopt, ja. Ja, in 2019. Ja, en ja, dat was heel bijzonder.
Jeroen, ze stopt ermee. Waarom stopt ze ermee?
Ja, nou ja, ze heeft daar natuurlijk een persconferentie over gegeven. En die video ging gisteren natuurlijk ook de wereld over. En ja, ze zegt de tank is op. Dus ja, ze zegt een premier heeft een volle tank nodig. En eigenlijk nog een klein beetje meer, een reservetank. En bij mij is de tank op. Het lukt niet meer. En het is tijd voor een wisseling van de wacht.
Is ze overwerkt? Of mag je dat zo zeggen?
Ja, ik zag inderdaad een kop van de BBC dat er sprake is van een burn-out. Maar ja, dat zegt ze zelf niet in die woorden. Ze zegt gewoon, de koek is op. En het is natuurlijk wel zo dat ze onder grote druk stond, vooral het laatste jaar. Nieuw-Zeeland is een land waar heel veel successen zijn geboekt in de coronabeleid aanvankelijk. Maar wat ook heeft geleid tot veel polarisatie. En dat was vooral het afgelopen jaar te zien. Waar gewoon heel veel protest was tegen de coronamaatregelen. Die heel lang geduurd hebben. Heeft geleid tot veel meer doodsbedreigingen aan het adres van Ardern. En, ja, het kan natuurlijk zijn dat die druk en bedreigingen hebben meegespeeld. En ook bij haar de tank leger hebben gemaakt. Dat kan natuurlijk.
Maar nou was natuurlijk ook haar populariteit mede hierdoor ook tot een dieptepunt gedaald. Hè? Ik zag polls van, wat zal het zijn, vorige maand. Dat haar populariteit op het laagste niveau was eigenlijk sinds haar aantreden in 2017. Is het dan niet ook gewoon machtspolitiek of een verstandig politiek besluit om dan van leider te wisselen?
Ja, dat kan best zijn hoor. Want je moet ook bedenken dat zij 5,5 jaar geleden ook op die manier is begonnen. Dus het was slechts een paar weken voor de verkiezingen dat haar voorganger opstapte. En zij eigenlijk uit het niets de lijsttrekker werd van de Labour. Ja, en eigenlijk dus ook onverwachts premier werd. Ja, en dat kan nu natuurlijk ook weer gebeuren met haar opvolger. Dus wat dat betreft is het misschien wel traditie. Ja, en daarnaast zie je ook dat die peilingen ook voor corona al best wel veel lager waren. Het is gewoon dat coronabeleid heeft haar eigenlijk opgestuwd. Hè. Ze heeft die verkiezingen in 2020 gewonnen met 48% van de stemmen. Dat is eigenlijk ongekend. En dat komt eigenlijk gewoon omdat het in eerste instantie zo succesvol was in Nieuw-Zeeland. En dus dat geeft een beetje een vertekend beeld, want de oppositie was altijd al vrij sterk. En het is ook een beetje stuivertje wisselen vaak. Hè? Dus dan is Labour weer de grootste en dan is de oppositiepartij weer de grootste. Dus het is misschien ook wel normaal dat er weer een wisseling van de wacht komt in Nieuw-Zeeland.
Ik zou ook nog graag willen toevoegen dat we niet moeten onderschatten hoe de kritiek op haar persoon haar beslissing heeft bepaald. Want zij werd als, als superpopulaire, jonge, vrouwelijke leider, dat kreeg ze behoorlijk voor haar kiezen.
Ja, want ze was 37, hè, toen ze begon.
Ze was heel jong. Van het begin af aan werd getwijfeld aan haar kwaliteiten. Ik denk dat de kritiek verstomde na Christchurch en de manier waarop zij dat heeft afgehandeld. Maar precies wat
die schietpartij. Ja.
Ja, en wat Jeroen zegt, hè, van het begon natuurlijk toen de coronarestricties begonnen in te dalen, kwam de kritiek. Maar toen kwam ook de agressie, hè, van echt hele vrouwonvriendelijke bagger op sociale media over haar persoon als vrouw. En ze laat in die persconferentie, zegt ze ook iets over een politicus is ook gewoon een mens. En ik denk dat zij, behalve dat haar hele premierschap natuurlijk ging over dat ze haar menselijkheid wilde laten zien, dat zij daarin ook wel zegt van ja, een persoon kan zoveel hebben en tot hier en niet verder.
Ja, ja, dat weten we natuurlijk ook uit onderzoek naar Nederlandse vrouwelijke politici. Hè? Dat ze disproportioneel veel bagger over zich heen krijgen.
Ja, en dat geldt zeker voor haar. En ja, dat maakt haar natuurlijk voor heel veel vrouwen ook wel een rolmodel.
Nou, haar leiderschap, laten we dat even afbellen, Carlijn. Zij leek haar macht anders in te vullen dan we misschien wel gewend waren tot dusver. Of lijkt het alleen maar zo van verre afstand? Of was dat ook echt zo?
Nou ja, ik kan natuurlijk alleen maar zeggen wat we allemaal hebben gezien. Hè, dat zij natuurlijk een hele menselijke en warme persoonlijkheid lijkt te zijn, die ze ook in al haar politieke taken liet zien. Begon natuurlijk met dat historische moment dat ze haar baby meenam tijdens de vergadering van de algemene vergadering van de VN. En ja, dat heeft zij volgehouden van ik ben weliswaar jullie premier, ik ben een politica, maar ik ben ook gewoon moeder, vrouw en mens. En in het begin werd vaak gedacht dat dat een strategie was. En nou ja, ik behoor in ieder geval tot die mensen die gelooft dat zij daadwerkelijk zo haar leiderschap heeft willen invullen.
Ja.
En ik denk dat dat heel inspirerend is geweest voor mensen die natuurlijk ook in landen die zien hoe hun leiders aan het plusje blijven plakken en van geen ophouden weten en nooit een kijkje in de keuken laten zien.
Ja, Jeroen, werd er van dichtbij in Nieuw-Zeeland ook zo tegenaan gekeken, zoals wij vanuit Nederland eigenlijk met een soort bewondering keken? Goh, hadden wij maar zo'n Ardern.
Nou,
ik keek men in Nieuw-Zeeland ook zo tegenaan. Was men daar iets pragmatischer?
Nou ja, dat laatste is zeker waar. Kijk, zeker na Christchurch, wat Carlijn ook al zei, dat deze gewoon zo ongelooflijk goed en dat was niet alleen indrukwekkend voor mensen van afstand van in de wereld, maar ook gewoon in Nieuw-Zeeland heeft ze dat gewoon ontzettend goed gedaan en daar heeft ze gewoon veel krediet gekregen. Dat heeft ze trouwens later ook nog gedaan toen er een vulkaanuitbarsting was op White Island, waarbij 22 doden vielen en nog zo'n crisis die ze over zich heen kreeg, heeft ze ook heel goed gedaan. En corona natuurlijk. Ja, dat in de manier waarop ze mensen in Nieuw-Zeeland uitlegden wat er moest gebeuren en hoe lang het ging duren en wat de verwachting was. Via Facebook, live, op de bank. Dat heeft ze gewoon, ja, dat heeft ze allemaal gewoon heel goed gedaan. Dus daar heeft ze ook veel credits voor gekregen in Nieuw-Zeeland. Maar dat hele rolmodel en dat ze toch ook wel eens een soort icoon werd gezien. De anti-Trump, hè, werd op een gegeven moment gezegd. Daar heeft er gewoon in Nieuw-Zeeland volgens mij niet zoveel mee. Ik ben een paar keer geweest de afgelopen jaren voor artikelen. En die vereering of zo die je soms wel zag, die leefde daar niet zo. Maar ze had ontzettend veel respect, kreeg ze.
Maar dat komt misschien ook omdat Nieuw-Zeeland al een vrouwelijke premier gewend was, hè, voor Ardern. Dus misschien het hele vrouw zijn was misschien ook minder een issue daar dan ja, wij hier in het Westen verlangen naar een vrouwelijk leiderschap.
Maar we hebben daar dan denk ik ook meteen wel ideeën bij dat alles dan helemaal anders wordt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. We kennen natuurlijk wel Thatcher, we kennen allerlei vrouwelijke leiders.
Ja, maar dat waren natuurlijk typisch vrouwelijke leiders die zich heel erg van hun mannelijke,
ja,
of tenminste aan het mannelijke rol patroon leken te voldoen. En dat deed Arne nou juist niet.
Ja, dat deed ze zelfs nadrukkelijk niet. Hè? Door die baby mee te nemen. Ja. Door, toch gewoon inderdaad heel gewoon te doen.
Ja, dat is natuurlijk toch wel wat haar zo bijzonder maakt. Dat het idee dat je als vrouw het net als een man moet doen, dat blijkt dus niet per se zo te hoeven.
En toch effectief kan zijn, kennelijk. Jeroen.
Nou ja, en tegelijkertijd, ik bedoel, wat Kleinink zegt, wat ze dat gewoon, hè, dat ze dat allemaal zo gewoon deed voorkomen, hè, dat ze en moeder was, maar ook premier, dat het niet bijzonder was, dat het gewoon zo was, hè, dat ze dus zich ook zorgen maakte over melkvlekken op haar jasje als ze 's ochtends naar wat ze toen vertelde in dat interview. Dat was ook heel krachtig, hè, want ze heeft dus nooit geprobeerd om te doen alsof het extra zwaar was, of dat het voor haar moeilijker was dan voor een man. Of ze heeft nooit geprobeerd om het heel bijzonder te doen voorkomen. En dat maakt het juist heel krachtig. Want ja, dat liet eigenlijk zien dat het heel normaal is. Dat het kan. Dat het, en voor, zeker voor veel landen waar je inderdaad nog nooit een vrouw als premier hebt gehad, als leider, is dat denk ik heel inspirerend geweest.
Terug naar twee bepalende momenten uit haar loopbaan. Die zijn al gevallen. De naam Christchurch is al gevallen. Dat was die aanslag. Rechtsextremistisch. 2019, 51 mensen zijn daarbij omgekomen. Grote test ook voor haar. Wat heeft ze daar nou concreet gedaan dat haar zoveel lof heeft opgeleverd? Want het heeft haar heel veel lof opgeleverd. Maar wat deed ze daar nou precies zo goed dan?
Ja, dat is toch vooral echt. Het zijn natuurlijk twee dingen. Ze raakt precies de juiste toon. Hè? Want toen dat gebeurde, het was zo, en dat is natuurlijk op meer plekken gebeurd, maar deze dader was ook echt, hij had een manifest waarin hij ook zei dat hij geïnspireerd was door onder andere de aanslag in Noorwegen, hè? Utøya.
Breivik, ja.
Precies, en het was zoiets onvoorstelbaars, vreeds en akeligs en ook ja, waarvan je dacht, wat zijn dit nou voor de consequenties? Wat gaat dit betekenen? En de manier waarop zij toen reageerde, door echt naar de slachtoffers en de nabestaanden te kijken. En als eerste te zeggen, deze mensen, waarvan veel migranten die naar Nieuw-Zeeland waren gekomen om een nieuw leven op te bouwen, die probeerden deel te nemen aan de samenleving, dat zijn wij. Deze terrorist heeft door een bepaalde groep te treffen eigenlijk ons allemaal getroffen. Het hoort bij ons. Dit zijn eigenlijk wij. Dat iedereen kunnen zijn.
Ja, they are us, zei ze. Ja.
Precies. Ja, en dat was eigenlijk precies waar zich veel mensen zich mee konden identificeren. En en dat merk je toen op straat. Want ik was daar een dag na de aanslag. Ja, dat heel veel mensen inspireerde, klinkt misschien een gek woord, maar het raakte de juiste snaar. Ja, en daarnaast, daar bleef het niet bij. En dat vond ik zelf ook heel krachtig. Ze toonde heel veel empathie, maar ze nam ook maatregelen. En ik denk dat die combinatie dus er kwam een wapenverbod. Ze besloot om de naam van de dader nooit meer te noemen, omdat hij juist op zoek was naar die erkenning, hè, naar een soort van bekendheid.
Ja, dat vond ik ook zo'n prachtig gebaar.
Ja, dat ze in die speech zei, ik ga zijn naam niet noemen.
Nooit noemen. Ja, ja, hè, zoals jij net Breivik herinnert. Wij weten de naam van deze man waarschijnlijk allemaal niet eens.
Dat klopt, ja.
Dus die combinatie was denk ik heel, heel krachtig van en de juiste dingen doen en de juiste dingen zeggen.
Ja, dus ook daadwerkelijk iets in het beleid veranderen, hè, door het wapenbezit aan te pakken of in te perken. Nou, is een ander bepalend element tijdens haar regeringsperiode, dat was de coronacrisis. Ze heeft Nieuw-Zeeland toen eigenlijk gewoon compleet geïsoleerd, hè, helemaal dichtgegooid, grenzen dichtgegooid, volledige lockdown. Waarom kon dat in Nieuw-Zeeland? Ik kan me niet voorstellen dat daar niet ook allemaal Willem Engels woedend door de straten hebben gelopen.
Die waren er ook, toch?
Nou, die zijn er zeker, alleen ik denk dat vooral in die eerste fase dat beleid om er vroeg hard in te gaan, beredeneerd was dat natuurlijk ook. Nieuw-Zeeland is natuurlijk een eiland en dan is het makkelijker om het virus te verslaan en uit te bannen dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus dat beleid was volgens mij heel rationeel. En als je dat dan ook nog een keer goed uitlegt, zoals Arden deed, dan accepteren veel Nieuw-Zeelanders dat. Je zag dat ook bij die verkiezingsuitslag in 2020. Het was streng, het ging heel ver. Hè. Op een gegeven moment mocht je zelfs niet naar de tuin van de buren om een voetbal te pakken, zeg maar. Dan was je al in overtreding. Maar het heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat in Nieuw-Zeeland Terwijl wij nog aan het kwakkelen waren met de ene lockdown naar de ander. Dat daar de rugbystadions op een gegeven moment alweer vol zaten. En mensen zagen ook dat het werkte.
Tegelijkertijd heeft de economie ook niet alleen maar goed gedaan, hè?
Nee, dat werd toen natuurlijk ook al gezegd. Van de vraag is hoe lang je het kan volhouden en wat uiteindelijk de effecten zijn op de economie. Daar zie je natuurlijk denk ik nu ook wel de vruchten van. Al moet je er meteen bij zeggen dat heel veel westerse landen last hebben van een hoge inflatie. Dus je weet natuurlijk helemaal nooit in hoeverre dit door het specifieke COVID-beleid van Nieuw-Zeeland komt. En de keerzijde is natuurlijk dat ze later, toen de vaccinaties kwamen, dat ze echt datzelfde strenge beleid hebben doorgezet. En daar misschien wel te ver in zijn gegaan. Daar verschillende meningen natuurlijk over. Maar in Nieuw-Zeeland was het op een gegeven moment. De overheid stelde verplicht dat mensen moesten vaccineren. Anders mocht je niet naar je werk komen. En ze hebben ook bedrijven toegestaan om datzelfde beleid te voeren. Dus op een gegeven moment moest ongeveer 40% van de Nieuw-Zeelanders eigenlijk verplicht vaccineren om naar je werk te kunnen gaan. En dat is natuurlijk wel erg vergaand en heeft ook veel verzet aangewakkerd.
Ja, buitengewoon vergaand. Nou, ze is 5 jaar premier geweest. Je wordt premier om ook echt iets te bereiken. Was ze nou per saldo een effectieve premier? Is er gelukt wat ze wilde dat zou lukken?
Ja, dat is eigenlijk een beetje te vroeg om te zeggen. Want als je bijvoorbeeld een voorbeeld neemt. Kijk, ze komt zelf uit een soort lage middenklasse gezin. Haar vader was politieagent en ze groeide op in een vrij arm dorpje. En waar ze ook veel armoede was. Ook waar veel kinderen opgroeiden in armoede. En een van haar prioriteiten was toen ze begon als premier en de afgelopen jaren om dat armoede onder kinderen eigenlijk uit te bannen of in ieder geval sterk terug te dringen. En daar heeft de Nieuw-Zeelandse regering de afgelopen jaren ontzettend veel in geïnvesteerd. Heel veel geld uitgegeven. Dat zal waarschijnlijk ook effect hebben. Alleen is dat gewoon nu nog niet zo goed te zien. Dus het is moeilijk te zeggen hoe effectief ze is geweest.
Carlijne, tot slot. De reden dat we hier veel naar Jacinda Ardern keken was niet per se om haar armoedebeleid of haar COVID-beleid, maar meer om wat ze uitstraalde, om een bepaalde vorm van leiderschap. Hoe uniek was die? Of gaan we die vaker zien?
Ik hoop van wel, is mijn persoonlijke mening. Want wat ook opvalt is dat er natuurlijk ook mensen zeggen nu dat zij opstapt omdat het een lafaard is die niet wil afgerekend worden in oktober bij de volgende verkiezingen. Dat is natuurlijk een hele reële angst. Maar nu lijkt het er echt wel op dat zij oprecht denkt dat zij gewoon de energie niet meer heeft om die verkiezingen in te gaan. En ja, ik vind dat persoonlijk dapper. Dat heb ik ook opgeschreven in het hoofdredactioneel commentaar. Omdat ik denk dat heel politici er wel vaker goed aan zouden doen om op tijd te stoppen als de energie weglekt.
Heb je iemand in gedachten?
Nou, we zouden ook in ons eigen land kunnen kijken of de energie er nog wel is. Ja, dat blijkt natuurlijk uit alle peilingen dat het vertrouwen in de regering op dit moment natuurlijk op een dieptepunt is. En dat heeft misschien ook met de poppetjes te maken.
Dank jullie wel allebei. Dank je wel Jeroen. Dank je wel Carlijne. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u nou genieten van onze journalistiek, want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet, dan kunt u dat doen door te gaan naar www.volkskrant.nl/podcastactie. En daar kunt u heel voordelig een abonnement afsluiten op de Volkskrant. En dan kunt u elke dag genieten van nog veel meer mooie verhalen uit de Volkskrant. Morgen is er weer een nieuwe Elke Dag. Tot dan!
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.